leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw behoudt van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Here. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen in verband met het overlijden van zuster Snoek uit de 89ste psalm. En daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in vers 19 van de 89ste psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen uit de 119e psalm, het 47ste vers. Vers 47 van de 119e psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, de schriftlezing, 2 Korinthe 5, en dan de versen 11 tot en met 21. De schriftlezing 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 tot en met vers 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf nu niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat we uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat we gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van u van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Genoeg is genoeg, zo hoorden we vorige week vanuit de eerste drie paragrafen van het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels, waar het ging over de volkomen genoegdoening van Christus aan het recht van God, omdat God niet alleen ten hoogste barmhartig is, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En dat Christus genoeg gedaan heeft voor de zonde. En dat zijn offer zo genoegzaam is, zo eindigde paragraaf 3... dat het is tot verzoening van de zonde der ganse wereld. We willen vanmorgen verder gaan en dan met de paragrafen 4 tot en met 6 van hetzelfde tweede hoofdstuk, waar het dus nog steeds gaat over de dood van Christus en de verlossing van de mens door deze. Paragraaf 4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloven gaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 95e psalm, het tweede, het vierde en het vijfde vers, 2, 4 en 5 van 95. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 107e psalm. En daarvan het 16e vers en het 20e vers. Vers 16 en vers 20 van 107, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, wat hou je over als er gezwegen wordt over Gods recht? Wat krijg je als de voldoening aan Gods recht nauwelijks nog een plaats meer krijgt? Enkel zoetsappigheid en een aangepast evangelie, een boodschap afgestemd op de behoeften van de mens. Het klinkt misschien mooi zoals de tekst in dat liedje. Kon jij maar zien wat ik zie. Kon jij maar voelen wat mij raakt. Je bent door hem gemaakt. Je bent voor hem bedoeld. Jezus houdt van je. Of zoals in een ander versje. Je bent een parel in Gods hand. Hij geeft de liefde waarnaar jij verlangt. Door al jouw tranen heen laat hij jou nooit alleen. En het voelt goed. Er is iemand die om je geeft. Er is iemand die van je houdt. Er is iemand die jou lief heeft. Het klopt echter niet. We kunnen en mogen niet zomaar zeggen: God heeft jou lief. Want we liggen van onszelf onder de toorn van God. En we mogen niet doen alsof God zoveel van ons houdt, ondanks dat wij bij hem vandaan zijn gegaan. Want dat brengt dan in remonstrans vaarwater. En dan doen we ook tekort aan de rechtvaardigheid van God. Wat heb je er dan nog aan als het leven tegenvalt of als de dood zich aandient? Dan biedt het geen troost en geeft het ook geen houvast. Nee, juist waar Gods rechtvaardigheid voluit wordt gehonoreerd, ja, daar komt Gods barmhartigheid ook werkelijk tot zijn recht. En dat zien we ook in die drie paragrafen die ook vandaag aan de orde van behandeling zijn. En eigenlijk voortborduren op het voorafgaande. Als thema zetten we boven de prediking: Jezus, de arts der zielen. Drie gedachten. In de eerste plaats zijn kundigheid. In de tweede plaats zijn beschikbaarheid. En in de derde plaats zijn gewilligheid. Jezus, de arts der zielen. Zijn kundigheid, zijn beschikbaarheid en zijn gewilligheid. Stel je nou eens voor, een klein dorpje met zo'n 1500 inwoners. En op het dorp is één dokter. En alle inwoners van dat dorp horen bij zijn praktijk. En als er iemand ziek is, moeten ze naar hem toe. Nou, die dokter, die is een kundig man. Jarenlange studie heeft hij erop zitten. Hij heeft veel moeten leren om zijn vak ook uit te kunnen oefenen. En tijdens zijn studie heeft hij ook heel veel praktijkervaring opgedaan. Hij weet wel hoe hij met zieke mensen moet omgaan en welke behandeling hij hen moet geven. Hij beschikt over de juiste papieren. Ja, hij voldoet aan alle eisen die aan een dokter worden gesteld. En er gaat ook een goed gerucht van hem uit. Nou, naar zo'n dokter zou je dan toch ook wel toe gaan? Ja, zo is het toch ook met Jezus, de arts der zielen. Hij die zichzelf in de Bijbel immers de medicijnmeester noemt. Lucas 5. Hij die is gekomen naar deze wereld om de grootste kwaal, de kwaal van de zonde, weg te nemen. Hij die alleen de zaligmaker is, die kan genezen van de zondekwaal. En deze arts die ook geneest door zelf de plaats van doodzieke zondaren in te nemen. Hij die de ziekte der zonde op zich neemt. Ja, voor zijn rekening. Want beladen met de zondelast hangt hij aan het vloekhout der schande. En gans melaats als een uitgestotene hangt hij buiten de stad aan het kruishout. Hij werd tot zonde gemaakt en heeft in de plaats van des doods schuldigen de vervloeking weggedragen aan het kruis. En hij geneest, zo zegt Jesaja, door zelf alle krankheden op zich te nemen. Hij die om onze overtredingen is verwond en om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. En in zijn wonden opgelopen aan het vloekhout van het kruis ligt er verzoening van de zonde. Of zoals Jesaja het zegt, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, het is ook geen pijnlijker dood dan de dood van het kruis. De spijkers die zijn lichaam werden ingeslagen, waardoor het bloed ook uit zijn lichaam vloeide. De wondkoorts die enorm opliep, waardoor het lichaam hangende in die hete zon ook uitdroogde. Zijn rug die open lag door de vele geeselslagen. En vele pijnen heeft hij moeten lijden. Dat is het offer dat Christus Jezus moest brengen. Dat kon niet anders. Want, zo eindigen we met paragraaf 3, dit offer is van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En ook alleen dit offer. Er is geen ander offer waardoor u of jij met God verzoend kan worden dan door het offer van Christus. En waarom niet? Nou, dat is nou precies datgene waar dan in paragraaf 4 op wordt doorgegaan. Dan moet u maar meekijken zoals het er staat. Want met name paragraaf 4 is best nog wel wat lastig om het goed te verstaan. En deze dood, dus die dood van de Zoon van God, is daarom van zo grote kracht en waardigheid. En het gaat dus verder op datgene wat in paragraaf 3 is behandeld, dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. Terwijl wij rechtvaardig hadden moeten wegzinken in onze verlorenheid, heeft God gezorgd voor een borg die in de diepte van onze val is afgedaald. Die zichzelf heeft vernietigd, zichzelf heeft opgeofferd om verloren zondaren ook terug te kunnen brengen tot God. En zijn dood is nu de genoegdoening voor de zonde. Met zijn sterven heeft Christus ook de volle toorn van God tegen de zonde gedragen. En hoe komt het nou dat die dood van Christus nou zoveel kracht en zoveel waarde heeft? Dat komt, zo zegt paragraaf 4, omdat de persoon die geleden heeft, omdat hij heeft voldaan aan de eisen van God. Hij heeft de geschonden deugden van zijn vader verheerlijkt. En om dat te gaan omschrijven, wordt in paragraaf 4 worden er zinnen gebruikt die doen denken aan zondag 5 en zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. Die zondagen waarin ook werd benadrukt aan welke eisen de verlosser, de zaligmaker, zou moeten voldoen. Omdat de persoon die dien geleden heeft. En er worden een aantal zaken worden dan onder woorden gebracht om de kundigheid van deze zielenarts te benadrukken. En u en jij kunt dat zo meelezen. Welke dingen dan worden genoemd om die kundigheid van die arts te benadrukken. En lees u dat ook maar mee. Als eerste dan wordt gezegd, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is. Hij was dus een waarachtig mens. Een echt mens. Dat moest. Want de menselijke natuur had gezondigd. Dus de verlosser moest ook de menselijke natuur bezitten. Hij was dus een waarachtig mens. Maar ook een volkomen heilig mens. Hij was geheel en al volmaakt. Er mankeerde niets aan hem. Hij heeft nooit betrapt op een zonde of op een onvolmaaktheid. Waarachtig mens, heilig mens, maar zijn kundigheid blijkt er ook uit dat hij tegelijk God was en is. Maar ook de enige geboren zoon Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest. Waarachtig en rechtvaardig mens, waarachtig God. En er nog iets waaruit zijn kundigheid blijkt. Hij heeft de toorn en de vloek ondervonden. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde hadden verdiend. Dus in zijn sterven heeft hij de vloek en de toorn van God ondervonden. En zo alleen door echt mens en echt God te zijn, kon Christus op de plaats van een schuldig zondaar gaan staan. Zijn dood brengt hem onder de vloek en onder de toorn van God. Ja, hij gevoelde de toorn en de vloek van God op hem drukken. Plaatsbekledend. Ja, dat wel. Want zelf heeft hij geen zonde gekend nog gedaan. Toch werd hij tot zonde gemaakt. En zo ligt in dat offer van Christus ook een oneindige kracht en waardigheid. En hij heeft zich in alles betoond als een bekwame en een kundige zaligmaker. Er mankeert niets aan hem. En er mankeert ook niets aan zijn offer. Hij is de kundige zielenarts. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Zijn beschikbaarheid. Want die dorpsdokter, we zeiden dat, die heeft op het dorp heeft hij zijn praktijk. Maar wie mogen daar nou komen? Wie kunnen er nou doorverwezen worden naar die dokter? Wie zijn er nou welkom in zijn praktijk? De een die denkt, ach, ik moet me toch wel echt ziek voelen, anders heb ik er toch niets te zoeken. Een ander zegt bij zichzelf, ja, maar als er nou voor mijn kwaal geen beterschap is, dan hoef ik toch ook niet naar die man te gaan. Hoef ik hem toch ook niet lastig te vallen. Want hij is er toch alleen maar voor degene die hij ook werkelijk beter zal maken. En dat voedt dan de twijfel op dat dorp. Zou die arts mij wel willen helpen? Zou die arts mij wel kunnen helpen? Zou die arts mij wel willen zien? Ja, zou ik eigenlijk wel bij hem terecht kunnen? Nou, hij is toch de dorpsdokter, dus beschikbaar voor heel het dorp. Dan mag je gaan. Ja, je hebt zelfs te gaan. En die grote arts der zielen, hoe is het nou met hem? Wie kunnen er nou naar hem doorverwezen worden? Wie kunnen er nou, mag ik het zo zeggen, gestuurd worden naar die geneesheer der zieken? Nou, de remonstranten die beweerden dat de gereformeerde verkiezingsleer de verkondiging van het evangelie belemmerde. En die remonstranten die zeiden, als je vasthoudt aan die gereformeerde verkiezingsleer, dan heb je geen evangelie meer voor iedereen. Er zou dan geen boodschap zijn voor hen die niet zijn uitverkoren. Dat is forse kritiek. En daarom wordt, op die kritiek ook ingegaan in paragraaf 5. Voorts is de belofte des evangelies dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden. De belofte van het evangelie moet dus worden verkondigd. En wat houdt die belofte van het evangelie in? Nou, dan moeten we eens weer terug naar paragraaf 3 en 4. Wat houdt de belofte van het evangelie in? Dat de schuld is verzoend. Dat de gemeenschap met God is hersteld. Dat er reiniging van de zonde is. Dat er de verwerving van vrede is. En dat alles door het offer van Jezus Christus. En daarom zal er geen verderf zijn voor hen die in Christus geloven. En daarom zal er eeuwig leven zijn voor hen die tot de Heere Jezus de toevlucht hebben leren nemen. En daarom zal er ook behoud zijn voor hen die tot Christus hebben leren uitgaan. En daarom zal jij ook vrede kennen als je het geloof op de Heere Jezus hebt leren zien. Ja, voor een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, is er eeuwig leven. Ja, voor een ieder die in de Zoon van God gelooft, die zal niet verderven, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. En daarmee halen eigenlijk de Dordtse leerregels die bekende tekst uit Johannes 3, vers 16 aan. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Voor hen alleen, maar dan ook voor hen allen is daar dat leven. En dat is nou de belofte van het evangelie. Dat dus dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God die laat het je horen dat er iemand is die je genezen kan van je zondekwaal. En dat is Jezus. Die zijn eigen lichaam heeft gegeven tot in de dood. En zijn bloed heeft gestort. En dat evangelie, dat moet overal worden verkondigd. Kijk, als er in dat dorp nieuwe mensen komen wonen, dan moeten ze ook weten dat er een dokter is. En dan maakt het niet uit of ze zich op dat moment ziek voelen of niet. In het hele dorp moet bekend worden gemaakt dat er een dokter is die kan helpen bij ziekte en bij nood. En zo is het nou ook met het evangelie. Dat moet aan alle mensen worden verkondigd en worden voorgesteld waarheen God zijn evangelie zendt. Daar mag geen onderscheid worden gemaakt. Aan allen moet worden verkondigd dat er bij God genade te vinden is voor de grootste der zondaren. En aan een ieder moet het worden voorgekondigd, moet het worden verkondigd, worden voorgehouden dat er in het bloed van de Heere Jezus Christus gerechtigheid ligt voor een in zichzelf verdoemelijk zondaar. En al zal niet iedereen tot Christus komen, iedereen mag wel tot Christus komen. Hij is beschikbaar voor iedereen. En die belofte van het evangelie moet gepredikt worden aan alle volkeren en aan alle mensen zonder onderscheid. En dat wordt niet belemmerd door de verkiezingsleer. Verkiezing en prediking horen juist bij elkaar. De verkiezing is juist het motief om te preken. Maar er is echter een groot gevaar. Als in de prediking de uitgestrektheid van de belofte van het evangelie en de beperking van het heil tot de uitverkorenen in een logisch kloppend systeem wordt gegoten. En wie dat probeert, verraadt daarmee misschien wel zijn eigen oppervlakkigheid. En was dat nou niet juist het probleem van een steenblok die zijn stempel zo nadrukkelijk heeft gezet op het denken binnen de geïnformeerde gemeente in Nederland? Maar ook binnen de geïnformeerde gemeente. Dat hij stelt dat de belofte van het evangelie niet aan allen verkondigd mag worden. Het evangelie was er volgens hem alleen voor diegenen die zichzelf door de prediking van de wet hebben leren kennen als zondaar voor God. Hij reserveerde de belofte van het evangelie enkel voor de uitverkorenen. En dat zie je ook weer terug in de geïnformeerde gemeente. Waar de belofte van het genadeverbond alleen maar voor de uitverkorenen zijn. En daardoor mogen volgens hen ook Gods verbondsbelofte niet aan de gehele gemeente worden verkondigd. Ja, ze zijn er altijd weer die benadrukken dat de belofte van het evangelie een adres hebben. En dat die belofte, die evangeliebelofte, niet zomaar aan een ieder mag worden verkondigd, mag worden voorgesteld. Die beloften zouden er alleen maar zijn voor hen die aan bepaalde voorwaarden, aan bepaalde geschiktheden voldoen. Het tekent toch de mens die alles wil kunnen vangen in zijn eigen begripsvermogen. En die overal ook maar grip op wil houden. Maar waar het evangelie open gaat, verlies ik juist alle grip op alles. En dan ga ik onderuit. Maar kom ik tegelijkertijd niet meer onder de klem van dat evangelie uit. En dat is wat de Dordtse vaderen nou zo recht hebben verstaan. En zij leren dat het evangelie van Christus met al zijn beloften vrij en blij en rijk verkondigd moet worden. En dat het evangelie van Jezus Christus komt tot verlorenen die verlossing nodig hebben. De belofte van het evangelie komt tot zieken die genezing nodig hebben. Of ze zich nou ziek voelen of niet. Of ze nou die verlossing nodig hebben of niet. Of ze nou weet hebben van hun zonde of niet. Allen moeten weten dat Jezus, de arts der zielen, de geneesheer van zondaren, dat hij beschikbaar is. Dag en nacht. Voor iedereen. En in de prediking dient de Heere Jezus Christus dan ook voorgesteld te worden als de bekwame en kundige zielenarts. Ja, zoals je het kan hebben, jongelui, als je net verkering hebt, dat je je vriend of je vriendin meeneemt naar huis en dat je die gaat voorstellen aan je vader of aan je moeder. Dat je dus ook gaat zeggen wie hij is, je stelt hem voor. Je vertelt wie hij is, misschien waar hij vandaan komt en misschien nog wel veel meer. Ja, zo moet in de prediking Christus worden voorgesteld, wie hij is. Wat hij gedaan heeft in zijn borgwerk, in zijn middelaarswerk, in zijn werk als zaligmaker. Ja, zo dat in de prediking het werk van de Heere Jezus Christus wordt uitgestald. Wat hij heeft gedaan om verloren zondaren terug te brengen tot God de Vader. En dat in de prediking de Heere Jezus Christus wordt aangeprezen als de enige die je kan verlossen van de nood van je zondaarsbestaan. Maar hoe moet dan de belofte van het evangelie verkondigd en voorgesteld worden? Hoe moet er gepredikt worden? Nog een keer, hoe moet dan de belofte van het evangelie verkondigd en voorgesteld worden? Kijk maar in paragraaf 5. Met bevel van bekering en geloof. Wat houdt dat nou in? Nou, toch maar wel een keer terug naar dat dorp. Er woont iemand in dat dorp. De laatste tijd ziet hij heel bleek. Hij valt af, hij is lusteloos, hij heeft nergens zin in. Alles is hem snel te veel, hij ligt veel op zijn bed en er komt ook weinig meer uit zijn handen. Nou, wat zeg je dan tegen hem? Och, mocht het de arts nog eens behagen dat hij bij je langs zou komen? Och, mocht het je nog eens gegeven worden dat je naar die dokter zou gaan? Beslis toch niet. Dan pak je toch die man bij de hand en je kijkt hem in zijn ogen en je zegt tegen hem: en nu ga je. En nou niet weer tegenstribbelen. Nu ga je naar die arts toe. Je zegt dat met klem. Je spoort hem aan om naar die dokter toe te gaan. En zo dient nou ook de prediking te zijn. Een belofte prediking met bevel van bekering en geloof. En dat is heel wat anders als een wensende prediking. Och, mocht het u nog eens gegeven worden om tot bekering en geloof te komen. En dat is ook heel wat anders als een beschrijvende prediking. Och, wat is het geluk van Gods volk toch groot en wat zal het toch groot zijn als je daar nog eens onder geschaad zou mogen worden. In de rechte prediking, zo leren onze Dordtse vaderen, klinkt het bevel van bekering en geloof. En zo zet de prediking u klem. U moet u bekeren. En je moet geloven. Het moet naar hem toe. De arts der zielen. De geneesheer. De medicijnmeester. Daar moet je zijn met je zondekwaal. Daar moet u wezen met uw melaatsheid. Dat is het beste adres om in uw doodsnood heen te vluchten. En daar moet je heen om jezelf geheel en al aan hem toe te vertrouwen. En daartoe wordt u aangespoord in de prediking. Keert u en gelooft het evangelie. Maar kan ik me dan bekeren? Kan ik dan geloven? Zeg dat toch niet steeds. Daar gaat het hier in deze paragrafen niet over. En daar kunt en mag u zich ook niet achter verschuilen. Het is zijn bevel. Het komt bij God vandaan. Hij komt in de belofte van het evangelie tot ons met zijn bevel. Tot bekering en tot geloof. Het is dan de hoogste tijd om naar die grote medicijnmeester uit te gaan. En die zielenarts die is beschikbaar voor zondige mensenkinderen. Zoals die dokter in het dorp er is voor alle dorpelingen. En met drang en met dwang wordt u en jij daartoe aangespoord. Ga toch uit tot die zielenarts. Al voel jij je niet ziek. Je bent het wel. Al hebt u geen last van uw zonde. U hebt ze wel. Al voelt u zich niet schuldig voor Gods aangezicht. U bent wel schuldig. En al ervaar je ook helemaal niks van Gods toorn. Je ligt er wel onder. Onder de toorn en de vloek van God. En daarom moet je naar die dokter. Jezus Christus. En zo te preken. Ernstig, indringend en bewogen. De zaligmaker uitstallen. De zaligmaker voorstellen. De zaligmaker verkondigen. Want je hebt geen enkel argument om niet te gaan. Er is geen reden te bedenken dat het zou rechtvaardigen om bij die zielenarts vandaan te blijven. O, wat ben je dan dwaas als je niet uitgaat tot deze dokter. Want je hebt een ziel te verliezen. In de achterliggende week hebben we het er ook weer kunnen zien. Hoe snel het niet eeuwigheid kan worden. Dat het de laatste preek kan zijn waaronder we zitten. En dat we ook maar niet kunnen en mogen blijven uitstellen om naar die dokter toe te gaan. Hij is beschikbaar voor iedereen. Of wilt u liever sterven in uw zonde? Of wilt u liever blijven onder Gods rechtvaardige toorn? Als dat zo is, ga dan maar niet. Maar hoe dwaas ben je dan wel? O, zie toch hoe gewillig hij is. Hij is niet alleen kundig, beschikbaar, maar ook gewillig. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Want die dokter, we zeiden het al, hij is beschikbaar voor alle dorpelingen. En toch gaan niet alle mensen naar hem toe. Zoals er de man die zich niet goed voelde en zijn omgeving had al dikwijls gezegd, ga nou toch eens naar die dokter toe. Maar wat ook tegen hem werd gezegd, hij ging niet. Dan ging ze naar een apotheek toe om daar wat spulletjes te halen waarvan hij dacht dat die hem misschien zouden kunnen helpen. Hij probeerde eens wat geneeskrachtige kruiden. Ja, hij probeerde van alles, maar het hielp hem niet. Maar de enige die hem zou kunnen helpen, die ging hij voorbij. En zo is het ook vandaag nog onder de prediking. We worden allen geroepen door het evangelie. We worden aangespoord om tot die arts der zielen te gaan en om ons toe te vertrouwen aan zijn zorg. Maar onder de prediking realiseert en concretiseert zich de verwerping in de verharding. En dat zien we in paragraaf 6. doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloven gaan. Geroepen door het woord. En dan toch zich niet bekeren en dan toch niet in Christus geloven. Hoe erg is dat? Want voor zulke mensen is er geen hoop. Wie onder de prediking van het evangelie onbekeerd blijft. En wie niet komt tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Die zal vergaan. Ja, voor eeuwig worden verdoemd. En hun kwaal zal leiden tot de eeuwige dood. En dat omdat ze die arts der zielen voorbij zijn gegaan. Voelt u de klem van dat alles? Dat legt een geweldige verantwoordelijkheid op de prediker en op de hoorder. Want onder de prediking voltrekt zich een aangrijpende scheiding. En het evangelie dient daarom in alle ernst en ook met alle bewogenheid verkondigd te worden. Want u hebt een ziel te verliezen. En daarom verwijs ik u naar hem, de arts der zielen. Nog sterker, ik spoor u aan om tot hem te gaan. Nog meer, kom tot u met een bevel van bekering en geloof. Ja, als een gezant van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. U kunt niet zomaar onbekeerd en ongelovig onder de prediking blijven zitten. Ga die zielenarts toch niet voorbij. Want hij alleen kan u genezen. En toch gebeurt het. Dat hij voorbij wordt gegaan. En niet door een enkeling. Niet door weinigen. Maar er staat aan het begin van paragraaf 6. Doch dat velen. En elke prediker zal er iets van ervaren. Dat onder zijn prediking er velen zullen zijn die zich ervan afkeren. En er niets van willen weten. Paulus die heeft dat ervaren. Als hij het ook zegt in 1 Korinthe 1, het 18e vers. Het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. En de Heere Jezus heeft het ervaren. Zelfs onder zijn prediking waren er velen die niet kwamen tot bekering en geloof, maar die hem hebben verlaten. En nog steeds ervaren predikers het. Het zij in rechtzinnigheid, het zij in wereldsgezindheid. Dat de prediking niet wordt geloofd. Dat het bevel tot bekering en geloof naast zich neer wordt gelegd. Dat ligt niet aan het offer van Christus. Want in zijn wonden ligt er genoeg ruimte. Er is kracht genoeg in zijn bloed. En er is plaats genoeg onder zijn wijd uitgestrekte armen. En zijn offer is voldoende voor de grootste der zondaren. Al weiger jij nog steeds deze arts om zijn werk te laten doen. Hij weigert jou niet. Want hij is nog steeds de gewillige. Al hebt u zo lang met uw zonde kwaal wezen rondlopen. Al ben je overal aangetast, ook door de zonde. Nog is hij de arts der zielen. Er is vrede in het bloed van het kruis. En er is een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En er is geen zondaar voor hem te vuil. Of zoals het staat, opgeschreven door de Dordtse vaderen. Dat het niet geschiet door gebrek, of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd. Onbekeerde ziel in ons midden. U, jij, die dat geloof in Christus mist. Ligt niet aan hem. Het ligt aan u. Uw ongeloof en uw onbekeerlijkheid is eigen schuld. Daar kun je niets tegen inbrengen. Dat is het nou waarmee paragraaf 6 eindigt. Maar door hun eigen schuld. U wilt niet voor God buigen. En jij wil niet capituleren voor de Heere. Zoals de Heere Jezus Christus dat zelf onder woorden heeft gebracht. In Johannes 8. Als hij het daar zegt in dat 24ste vers. Want indien gij niet gelooft dat ik het ben. Gij zult in uw zonden sterven. Het is eigen schuld. Als je wel geroepen bent door het evangelie. Maar je niet tot bekering komt. En Calvijn die zegt het ergens. Dat men God niet zwaarder kan beledigen. Dan wanneer men het evangelie niet gelooft. Onbekeerlijkheid is God beledigend. Ongeloof is God beledigend. Daarmee geeft u aan Jezus Christus niet te vertrouwen in zijn kundigheid, in zijn beschikbaarheid, in zijn gewilligheid als de arts der zielen. En daarmee wijst u hem af als de enige die u werkelijk helpen en genezen kan. En in je ongeloof en in je onbekeerlijkheid spreekt u uit dat u God niet gelooft op zijn woord. Als hij daarin tot je spreekt over de algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. Verscheul u dan toch ook niet achter uw onmacht. En werp niet allerlei bezwaren op. Ja, maar hoe moet ik dan geloven? Ja, maar hoe word ik dan bekeerd? Ja, maar hoe gaat dat dan? Zeker, op die vragen gaan de Dordtse vaderen verderop in de Dordtse leerregels nog wel in. Maar nu klinkt slechts het koninklijk bevel. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is niet iets vrijblijvend. Daar zit ook drang en dwang achter. Want wie niet tot hem uitgaat. Wie niet tot hem komt, wie tot hem niet de toevlucht neemt, die zal verloren gaan door eigen schuld. En u kunt nooit zeggen dat u de zaligheid niet is aangeboden. En jij kan nooit doen alsof je niet bent aangespoord om tot die zielenarts de toevlucht te nemen. Er ligt genezing in zijn wonden. En met Thomas Boston zeg ik het u. Of Christus voor u gekruisigd is, dat weet ik niet. Maar wel weet ik dat er een gekruisigde Christus voor u is. De arts der zielen is nog beschikbaar. En voor hem is geen kwaal te groot of geen kwaal te erg. Of wou je zeggen dat je nergens last van hebt? Dat je probleem is. Dwaas die je bent. Je bent ziek. Dodelijk ziek. Dodelijk verwond door de kwaal der zonde. En zo kan het niet blijven. Want als je zo sterft in uw onbekeerlijkheid en in uw ongeloof, zult u de eeuwige dood sterven. En daarom dat koninklijk bevel, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, ik beveel u om tot Jezus, de arts der zielen, te gaan. En als u niet gaat, zult u door uw ongeloof, door uw onbekeerlijkheid, ja, door eigen schuld voor eeuwig verloren gaan. Hij is nog beschikbaar. De arts der zielen. Ga dan uit tot hem. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe aangrijpend die woorden die we zongen. Maar wil dit volk niet bukken voor God? En gij kent die komen onder de belofte van het evangelie. Die rechtzinnig zijn. Zich op de been houden met hun godsdienst. Maar die nog nooit door de knieën zijn gegaan. Nog nooit werkelijk schuldenaar voor God zijn geworden. En niets meer hebben dan ellende, afmaking en ongerechtigheid. En daardoor ook geen noodzaak zien om tot die arts der zielen uit te gaan. Daardoor zich op de benen houden met wat pufjes, met wat middeltjes, met wat medicijnen van een apotheker. Eigen gemaakt en in elkaar gezet, maar niet gaan tot hem die zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft gestort. O Heer, als ze er zijn onder dit volk dat niet wil bukken voor u. O Heer, hoe hebt u nog meer te spreken dan ook door het plotselinge sterven van een zuster der gemeente? Hoe hebt u nog meer te spreken dan door een wereld die in brand staat? Hoe hebt u nog meer te spreken dan door uw langmoedigheid, dat gij ook voor ons de zon nog weer hebt laten opgaan? O Heere, verbreek al onze hoogmoed en alles waarmee we onszelf op de been houden, opdat we mogen bukken en mogen uitgaan. Om te mogen rapen op die velden die wit zijn. Waar neergelegd is dat manna. Om dat tot ons te nemen. En daarvan te mogen eten. Om nimmer meer honger te hebben en dorst te lijden. O Heere, breng ons daar. En houd ons daar. En gaat gij zo in alle dingen met uw heillicht voor. We danken u voor uw woord dat u gaf. En laten we dit bevel toch niet naast ons neerleggen. O Heere, dat het niet zal zijn tot verharding, maar tot verbreking. En zo tot eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 96e psalm. En daarvan het 9e vers. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid het mens om zijn waarheid eren. Vers 9 van 96.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.